Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat de collectes als volgt zijn. De eerste is bestemd voor de kerk. De tweede is bestemd voor het kerkelijke kassendiaconaat. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. De schriftlezing is vanmiddag uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 30. Ons begin staat in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 63, daarvan vers 1 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Vers 1 en 3 van Psalm 63. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis. Hierna willen we zingen Psalm 42 vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing is vanmiddag uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 30, beschrijft ons de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: mijn Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die zal gekomen zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen ons nu verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Heer in de hemel, we zeggen u eerbiedig dank dat u ons ook aan de middag van deze rustdag weer samenbrengt. En wij hebben het voorrecht dat dat in alle vrijheid kan gebeuren. Maar we weten dat er ook heel veel landen zijn waar christenen wonen die echter niet de vrijheid hebben om als gemeente te vergaderen, om in gezamenlijkheid uw woord te onderzoeken en samen te bidden. En wij willen voor hen bidden, o God, dat u ze wilt ondersteunen en nabij zijn. De vervolgde kerk, zij die verdrukt worden door antichristelijke machten, hetzij dat dat een politieke macht is, zij leven in landen die dictatoriaal worden geregeerd, hetzij dat het een geestelijke macht is, een godsdienst die geen ruimte laat voor christenen. In islamitische landen zien we het ook gebeuren dat daar aanslagen worden gepleegd op kerken en dat er mensen worden gedood of worden verdreven. Ach Heere, wat een wereld om in te leven. En het is ons in de Bijbel voorzegd dat de eindtijd gekenmerkt zal worden ook door dit soort dingen. En het is het voorspel van de grote verdrukking die uw kerk te wachten staat. O Heere, laten de gebeden zich vermenigvuldigen. En als wij voor onze broeders en zusters die moeten lijden om Jezus wil bidden, dat u ze kracht wil geven en moed en standvastigheid, dan bidden we dat tegelijkertijd ook voor onszelf. Want onze voorrechten kunnen ook valkuilen worden en strikken waar we in verstrikt raken. Dat we het allemaal heel gewoon en vanzelfsprekend achten. En dat we de tere omgang met u verliezen. Heere, bewaart u ons daar toch voor. En geef dat wij die voorrechten die u ons geeft weten te waarderen. En dat het ons te meer zal aansporen om nauw en teer met u te leven. Niet alleen als we zondags als gemeente samenkomen, maar juist ook van de maandagmorgen tot en met de zaterdagavond. Als we naar ons werk gaan. Als we onze vrije tijd invullen. Als we bezig zijn met studie of cursussen of stage lopen. Maar waar u ons ook maar een plek geeft in deze wereld en in deze maatschappij, dat het voor anderen duidelijk mag zijn dat wij vandaag in de kerk zijn geweest. En waarom? Wat dat voor ons betekent. Dat we de dag beginnen met uw woord te openen en uw aangezicht te zoeken. En onze afhankelijkheid van u beleiden. We bidden, Heere, dat onze jonge mensen en ook de ouderen en iedereen zo in het leven mag staan. Dat wij in alle eenvoud en bescheidenheid toch een stille getuige van u mogen zijn. Door onze woorden, door onze houding, door ons getuigenis, door onze manier van leven en denken, ook hoe we omgaan met collega's en dat soort dingen. Wij belijden u, Heere, dat wij zo dikwijls kansen voorbij laten gaan waar we hadden kunnen getuigen. En met schaamte moeten we erkennen dat we soms zo gemakkelijk meepraten over onderwerpen waar een christen zich bij zou moeten schamen. O, zou u ons toch uw beeld willen doen vertonen. Als we u mogen kennen in oprechtheid, dan blijft er nog zoveel werk aan ons te doen. Dat we bijgeschaafd moeten worden in het stuk van de heiliging. Neem ons op uw leerschool en maakt u ons tot de mensen die u wilt dat we zijn zullen. Opdat we ook nuttige instrumenten kunnen zijn in de handen van de koning van de kerk. We bidden, Heere, dat u ook vanmiddag onder ons wilt wonen en werken. En als de schriften opengaan, dat ook onze harten mogen opengaan. En wilt u alles wat een belemmering zou kunnen zijn, wegnemen. Misschien zijn er zorgen en beslommeringen die ons bezighouden en die we ook meegebracht hebben naar de kerk. Heere, dat we het bij u kwijt mogen raken. Misschien worden we makkelijk afgeleid. Wilt u onze aandacht in beslag nemen? Misschien zijn er in de kerk die er eigenlijk helemaal niet veel zin in hadden om hier naartoe te gaan. Maar zou u een verrassende zegen willen geven, een beschamende zegen? U bent een God van wonderen. Laat de duivel geen triomf vervieren. Maar zou u, Heere, aan uw eer willen komen in het leven van jonge mensen en van ouderen? We bidden voor deze gemeente. Heere, wilt u ook hier de muren van Sion bouwen? Wilt u de broeders Amstragers sterken? Wijsheid, liefde, tact en trouw geven in de uitoefening van hun ambten. Als ouderlingen en diakenen van de gemeente. Ook de beide broeders die hier mogen arbeiden als herder en leraar. Wilt u hen zegenen en tot een zegen stellen. Dat hun prediking en pastoraat ook mag bijdragen, dienstbaar mag zijn aan de opbouw van de gemeente, de eer van uw naam en het heil van zondaren. Heren, zo dragen we de gemeente aan u op. Er zijn ook nieuwe ambtsdragers gekozen. En wij bidden ook voor hen. Een aantal mocht hun benoeming aanvaarden. Andere broeders hebben het nog in beraad. Zoudt u bij hen willen zijn? En laten zij hun hulp en kracht van u mogen verwachten. En geef toch, Heere, dat het voor hen heel zwaar mag wegen. Dat onder de aanroeping van uw naam deze verkiezing en benoeming tot stand is gekomen. Dat ze uw stem daarin hebben mogen beluisteren. En als ze nu misschien nog bezwaren hebben of er tegenop zien, zou u dat willen wegnemen? En hen ervan overtuigen dat er geen heerlijker dienst is dan de dienst van u, de koning van de kerk. Uw zegen gebieden over alle arbeid in uw koninkrijk. En dan denken we ook aan het werk van zending en evangelisatie. Wilt u het gebruiken, Heere, wat gedaan wordt om het zaad van het evangelie te strooien in ons vaderland, in België, maar ook wereldwijd, in Afrika, zuidelijk Afrika, ook in Burundi, maar ook op de toendra's van Siberië, in Indonesië en overal. Waar dat werk gedaan mag worden in afhankelijkheid van u, wilt u het gebruiken. Om ons velen toe te brengen en ook daar een gemeente te vergaderen in de eenheid van het ware geloof. We bidden voor onze samenleving en voor hen die op posten van verantwoordelijkheid staan om ons land te besturen. En ook provinciaal en plaatselijk bidden we hen uw zegen toe, die geroepen worden om te besturen. Dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u. En geef toch dit inzicht, dat het welzijn van het volk het meest is gediend als wij ons oriënteren op uw geboden die heilig zijn en goed. Ook de koninklijke familie willen we aan u opdragen. Er is zoveel gebeurd in de achterliggende tijd, veel om te verwerken. Wilt u onze vorstin en de koninklijke familie ondersteunen en laten ook hun zorgen en bekommernissen prikkels mogen zijn die hen uitdrijven naar uw genadetroon. Ten diepste zijn we allemaal dezelfde mens die allemaal hetzelfde nodig hebben. O God, ontfermt u zich en wilt u en allen ook uw hulp en bijstand in rijke mate schenken. Bidden voor het Joodse volk, dat u ook onder hen wilt wonen met uw geest en nog velen wilt toebrengen uit dat volk, dat toch zo'n bijzondere plaats heeft ingenomen en nog inneemt onder de volkeren. Omdat u met hen dat verbond bent aangegaan. Aan hen uw beloften hebt gegeven. Met hen zoveel bemoeienis hebt gemaakt. En uit dit volk is onze zaligmaker voortgekomen. Heere, zoudt u ook nu aan hen willen blijven denken. En nog velen het licht willen geven van de Heilige Geest. Zodat er een bedekking wordt weggenomen die hen nu nog verhindert om te kunnen zien dat de schriften van Christus getuigen. Heer, dus is er veel om voor te bidden, maar ook veel om voor te danken als we onze zegeningen gaan tellen. En wij smeken van u, wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn en ons onderwijzen vanuit de schriften. Maakt u ons hart ontvankelijk en geeft dat alles vanmiddag ook in goede orde en stichtelijk mag verlopen tot de eer van uw naam, tot heil van zondaren, tot opbouw van de kerk. Hoort u ons gebed en aanvaardt u onze dank uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanmiddag vindt u in Johannes 4. We willen deze geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw belichten vanuit de versen 28 en 29. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 146. En daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen. En 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Gemeente, in antwoord op de prediking willen wij straks zingen uit Psalm 66. En daarvan het 8e vers komt: luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66, het 8e vers. Liefde gemeente, het is een heel bekende geschiedenis waar we vanmiddag naar mogen luisteren. Het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Het zal u misschien ook wel eens zijn opgevallen dat in het evangelie naar Johannes veel meer van die lange gesprekken beschreven staan in vergelijking met de andere drie evangeliën. Uitvoerige gesprekken die zijn weergegeven en die daarom ook wel heel leerzaam zijn, omdat we eruit kunnen opmaken hoe de Heere, in dit geval bij deze vrouw, van stap tot stap haar eigenlijk leidt tot de kennis van de zaligheid. En deze Samaritaanse vrouw, die toch eigenlijk, ja, even menselijk gezegd, een buitenstaander was, tot een volgeling van de Heer Jezus mag worden. Heel centraal staat in dit gesprek het water. Dat is eigenlijk een thema, kun je zeggen, in dit gesprek. Daar draait het steeds om en hoe dat dan in dit gesprek door de Heer Jezus wordt benaderd, daar zien we dat hij als het ware stapje voor stapje steeds dieper gaat om te laten zien wat nu het water des levens is, waar een mens nooit meer dorst door zal hebben, maar verzadiging van vreugde voor Gods aangezicht zal vinden. Jezus komt bij de waterbron. De vrouw komt daar om te putten. De Heer Jezus zit vermoeid naast de bron ter neer en hij vraagt aan deze vrouw om hem te drinken te geven. Het is eigenlijk dus een heel natuurlijke situatie. En daar ontspint zich een heel gesprek over het levende water, water des levens, water waar je nooit meer van zal dorsten, een gave die je voor eeuwig gelukkig maakt. Het is een ontdekkend gesprek. De Heer Jezus legt heel wat bij deze vrouw bloot, wat zij misschien liever verborgen had gehouden. Een ontdekkend gesprek, maar ook een veelbelovend gesprek. Het roept in haar iets wakker, waardoor ze gaat verlangen naar een bepaalde verzadiging die ze nog op geen enkele manier in haar leven zo heeft ontvangen. En de Heilige Geest werkt in haar hart zo dat ze het eens wordt met die ontdekking aan haar ware dorst. En ze ook door het geloof mag zien, en dat is ook inderdaad het werk van de Heilige Geest in haar hart, dat ze door het geloof mag zien wie Christus nu ook voor haar wil zijn. En dat geeft die verzadiging van vreugde. En aan het eind van die geschiedenis zien we dan hoe deze vrouw haar waterkruik achterlaat en op weg gaat om te vertellen en te getuigen wat de Heere haar heeft laten zien. Het heeft haar leven voorgoed veranderd. Ze kan aan het eind van de geschiedenis uitroepen: komt, maakt God met mij groot. Ik was zo leeg als een lege waterkruik, maar nu ben ik vol van hem en van zijn ontfermende liefde. Kijkt u dus met mij, gemeente, vanmiddag eens naar die eenzame waterkruik die ze daar bij de Jacobsbron liet staan. Normaal gesproken zou ze die nooit vergeten. Er gaat een prediking van uit dat ze hem nu wel vergeten is. En dat is omdat er iets veel belangrijkers gekomen is, dat haar al het andere doet vergeten. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Dus we luisteren vanmiddag naar de prediking van de eenzame waterkruik. En deze wijst ons op het water dat deze vrouw nodig had en op het water dat Christus haar schonk. We moeten eerst even de achtergrond en de situatie schetsen van deze ontmoeting tussen de Heer Jezus en die Samaritaanse vrouw. Het begint in begin van Johannes 4 met een moeten. Hij moest door Samaria gaan. Maar dat is niet de logische route, hoewel de kortste, om van Judea naar het noorden te gaan, naar Galilea. Dan zou de kortste route zijn door het gebied van Samaria. Maar het is niet de logische route, maar de theologische, zou je kunnen zeggen. Want hier staat een goddelijk moeten achter. Dus het is maar niet zo van, nou, als je van A naar B wil, dan moet je via die kortste route gaan, die routeplanner aanwijst. Maar hier zit meer achter, dat weet u wel, dat is dat goddelijke moeten, zoals we dat ook in hoofdstuk 3, vers 14, al tegen kunnen komen. Als Jezus daar zegt, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Er zit een goddelijk plan achter. Dat de Heer Jezus door dat gebied van de Samaritanen moest gaan, terwijl veel Joden liever met een boog daar omheen gingen. Ze hadden het ervoor over om een omweg te maken, om maar dat gebied te mijden. Maar nu die vrouw, waar kwam ze vandaan? Ze woonde in Sichar, zo blijkt ons, want die stad wordt genoemd. En de discipelen zijn ondertussen naar die stad gegaan om daar eten te kopen. En straks gaat die vrouw daar ook naartoe om aan haar plaatsgenoten te vertellen wat haar wedervaren is. Maar tegen die achtergrond moeten we er denk ik op letten dat er staat dat deze vrouw uit Samaria kwam. Vers 7. Kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Nou, Sichar is een plaatsnaam, maar Samaria is eigenlijk de naam van dat gebied, landstreek. En nu neemt men dus aan dat zij, ja, laat ik zeggen, uit de provincie kwam. Ze kwam van het land waar ze wellicht wat had gewerkt. Nu hangt dit samen met de vraag hoe laat op de dag deze ontmoeting zou hebben plaatsgevonden. Dikwijls wordt het zesde uur opgevat naar Joodse tijdsrekening. Dat zou dan 12 uur in de middag zijn. En ja, ik heb daar vroeger zelf ook wel zo over gepreekt, dat dan daaraan verbonden wordt een sociaal isolement van deze vrouw. Want niemand gaat op het heetst van de dag naar de bron om water te putten. Dus zie je wel, die vrouw die was vreselijk eenzaam en die meet ieder contact en die liep er maar in de eentje over die stoffige weg te sloffen op het heetst van de dag. Maar klopt dat wel bij nader inzien als we aan het slot van deze geschiedenis merken dat die vrouw heel veel contacten heeft in de stad Sichar. Dus dat sociale isolement, dat valt denk ik wel mee. En bovendien moeten we niet vergeten dat de evangelist Johannes eigenlijk altijd gebruik maakt niet van de Joodse tijdsrekening, maar van de Romeinse tijdsrekening. En dan is zes uur 's middags, aan het eind van de middag dus. En dan krijgen we toch een beetje een andere tekening te zien. Namelijk dat deze vrouw dus van het land kwam. Klaarblijkelijk had ze daar wat gewerkt op een akkertje of zo. En dan gaat ze nu weer naar huis om eten te koken. En dan kom je toch onderweg langs de Jacobsbron op weg naar huis. En bij die waterput neemt ze dan meteen een kruik water mee, want die kan je thuis wel gebruiken. Water is een eerste levensbehoefte. Wel, daarom had ze haar waterkruik bij zich en ze ging die vullen bij de Jacobsbron. Hé, daar zit een vreemdeling bij de bron, vermoeid van de reis. En hij vraagt haar om hem wat water te drinken te geven. Dat is op zichzelf genomen geen vreemd verzoek. We lezen in de Bijbel, in het Oude Testament, die geschiedenis dat Abraham zijn knecht Eliezer op uitgestuurd heeft om een vrouw te zoeken voor Isaac. En toen hij aankwam in Haran, was daar juist Rebekka aan het water putten. En hij verzocht haar ook om voor hem wat water te putten. En Rebekka was zeer bereid om te dienen, want ze heeft dat inspannende werk van waterputten willen doen, niet alleen voor hem, voor die die knecht van Abraham, maar ze nam zelfs de moeite om voor al zijn kamelen water te putten. En die beesten kunnen ontzettend veel drinken. Kortom, zo vreemd is het niet dat een man een vrouw aanspreekt en vraagt om water. Maar wat wel vreemd was, dat is dat een Joodse man dat aan een Samaritaanse vrouw vroeg. Want die twee bevolkingsgroepen, die hadden niet zoveel met elkaar, om er maar wat zachtjes uit te drukken. Wie waren namelijk de Samaritanen? Wel, gemeente, dan moeten we in gedachten even een stap teruggaan in de geschiedenis van het volk Israël en denken aan de tijd van de Babylonische ballingschap. En in die tijd zijn heel veel Joden gedeporteerd naar Babel, maar niet allemaal. De bezetter liet kleine groepjes van de oorspronkelijke bevolking achter en tegelijkertijd brachten ze andere groepen van andere volken die ze overmeesterd hadden, daar naartoe, naar datzelfde gebied. En zo ontstond daar een vermenging tussen de oorspronkelijke, nog achtergebleven Joden en mensen van andere volkeren die er naartoe gebracht waren. Ontstond er dus een vermenging tussen die Joden en heidenen en die menggroep die half Joods, half heidens was, dat waren dan eigenlijk de Samaritanen. En u begrijpt wel dat de Joden daar eigenlijk niet zoveel mee op hadden, want wat betreft hun afkomst waren deze mensen dus eigenlijk niet meer helemaal zuiver Joods. En ook wat hun godsdienst betreft was het niet zo zuiver gebleven, want ze ontwikkelden daar eigenlijk een aantal eigen gewoonten zo in de loop van de tijd. Ze hadden ook een eigen heiligdom op de berg Gerizim en ze hadden hun eigen Bijbel, zouden wij vandaag zeggen, want ze aanvaarden alleen de 5 boeken van Mozes en niet de andere boeken van het Oude Testament. Wel nu, genoeg redenen om een beetje afstand te houden en om die Samaritanen niet helemaal voor vol aan te zien. In het algemeen gesproken keken de Joden echt neer op de Samaritanen en het was ook al een beetje wederzijds. En nu vraagt deze Joodse man aan deze Samaritaanse vrouw om water. En vandaar dat deze vrouw hier ook wel verwonderd, om niet te zeggen een beetje argwanend, reageert. Begeert u, die een Jood bent, van mij, die een Samaritaanse vrouw ben, water? Maar Jezus zegt dan iets wat haar tot nadenken moest stemmen. Als u nu eens wist wie hij is die dit tegen u zegt, geef mij te drinken, dan zou u het aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Levend water. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Levend water, dat is eigenlijk in de Bijbel doorgaans een uitdrukking voor stromend water. Water uit een rivier of uit een waterwel dat opborrelt. En niet stilstaand water dat opgevangen wordt in een bak of in een regenton. Maar bedoelt de Heer Jezus dat hier? Als hij spreekt over levend water, dat soort water dat lekker fris is, maar dat je dan dus ook in je kruik kunt doen en mee kunt nemen naar huis. Wat bedoelt hij dat hij beschikt over het levende water? En bovendien, als hij daarover beschikt, waarom vraagt hij dan aan deze vrouw om water voor hem te putten? Ik snap er helemaal niets van, denkt die vrouw. Ondertussen is het wel zo dat de Heer Jezus al iets heeft bereikt. Namelijk dat ze begint na te denken. Nou, dat is al heel wat als een mens gaat nadenken. Dat hij ophoudt met doorhollen op zijn levensweg als een blind paard. Maar dat je als het ware wordt stilgezet, tot bezinning komt, vragen gaat stellen, gaat nadenken over je leven. Dat gebeurt hier. Dat moet met ons ook gebeuren. Je bent gelukkig als het onderwijs van de Bijbel, u en jou en mij, ook heeft stilgezet, tot bezinning gebracht. En dat je de goede vragen ging stellen over je leven. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waar vind ik nu ware vreugde? Waar vind ik nu die voldoening die mij voor eeuwig gelukkig kan maken? En de Heer Jezus bereikt dat deze vrouw dus begint na te denken. En dat doet hij door aan te sluiten bij haar dagelijkse levensbehoeften. In Johannes 3, daar staat ook een gesprek beschreven van de Heer Jezus met Nicodemus. En Nicodemus was een schriftgeleerde, een bijbelgeleerde. En dat is een heel ander soort gesprek. Als je die twee hoofdstukken naast elkaar legt en met elkaar vergelijkt, dan moet het u opvallen dat de Heer Jezus in dat gesprek met Nicodemus eigenlijk meteen tot de kern doorstoot en op theologisch niveau met deze man spreekt over de noodzaak van de wedergeboorte en het geloof dat daaruit voortvloeit. Het geloof in Christus die verhoogd moet worden aan het kruis, zoals Mozes de slang aan het kruis, aan het hout verhoogd heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat was het niveau van Nicodemus. En daar sluit de Heer Jezus in zijn geval bij aan. Maar deze vrouw spreekt hij aan op haar niveau. En hij sluit aan bij haar leefwereld. En waar bestaat die leefwereld uit? Water. Dat is een heel belangrijk onderwerp in haar dagelijks bestaan. Waterputten, het huishouden, eten koken, kleren wassen. Overal is water bij nodig. Die huishoudelijke dingen. Die lege kruik moet vol. Emmer putten. Emmer sjouwen. Dag in, dag uit. En elke keer gaat die kruik weer leeg. Er komt geen eind aan. Tot je er dood bij neervalt. Eigenlijk is die lege waterkruik een beeld van haar leven. Alleen dat ziet ze nog niet, maar ze moet het wel gaan zien. En dan zal ze een heel ander leven leren kennen. Niet als een lege kruik, maar vol van geluk en zaligheid. Als ze een volgeling van de Heer Jezus mag worden. En in hem haar heil en hoogst geluk gaat beschouwen. Ja, haar leven is net een lege waterkruik. En hoe is dat nou bij u en bij jou? Hoe ziet jouw leven eruit? De mens dorst. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar waar dorst je naar? Zijn dorst moet gelest worden, dat is logisch. Dat is eigen aan dorst. Dat is nu eenmaal iets, daar kun je eigenlijk niet mee leven. Dat zoekt naar vervulling. Daar werk je voor, daar span je voor in. De mens dorst. En daar gaat hij voor. Maar waarnaar? Waarnaar dorst u en jij? Naar geld? Ach, dat maakt niet gelukkig, dat weet je allemaal. Dat zeggen we tenminste tegen elkaar, maar ondertussen weet ik het nog niet precies of wij werkelijk begrepen hebben dat dit niet het hoogste doel van ons leven is. Goed, nou, laten we afspreken dat we niet naar geld dorsten. U zegt, nee hoor, dat heb ik wel gezien. Er is iets anders en jij zegt dat ook. Ik dorst naar liefde. Dat is veel belangrijker. Liefde. Ik wil geliefd worden. Ik wil dat iemand me ziet. Dat iemand mij erkent. Mij begrijpt. Om mij geeft, zich voor mij over heeft. Ik wil in de smaak vallen, denkt de meisje van 14. Ik wil dat de jongens mij leuk vinden. En daarom maak ik me op. En daarom doe ik dat veel te korte rokje aan. En daarom dat weinig verhullende bloesje of truitje. Daarom dat geflirt en gesjans. Daarom die alcohol erbij. En dan word je een beetje verhit. En je gaat uit je bol. Ik heb toch zo'n leuke zaterdagavond gehad tot diep in de nacht. Of komt dat alleen op Urk voor, gemeente? Ik weet het niet. Maar je hebt er niet één tel aan gedacht dat jouw lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Je hebt je lichaam beschikbaar gesteld als koopwaar in de etalage. Jij dorst naar geluk, zeg je, naar liefde en dat soort dingen. Maar ben je nou echt vol van geluk? Of als je eerlijk bent, nog steeds ontzettend leeg? Gemeente, ik weet echt niet hoe deze vrouw aan haar eerste man gekomen is. Maar ik weet wel dat ze er vijf heeft gehad. Moet je echt eens even op je laten inwerken. Vijf mannen gehad. En dan is er nog een zesde. En daar is ze maar niet meer mee getrouwd. Een vrijblijvende relatie. Tot 6 keer toe is ze nog niet gelukkig geworden. Nu ontmoet ze de zevende. Het getal van de volheid. Hij gaat haar volmaken op een manier en met een soort liefde die ze nog niet eerder heeft gekend. 5 mannen gehad. En die je nu hebt is uw man niet. Haar kruik is in feite nog steeds leeg en wil steeds opnieuw gevuld worden. Het is eigenlijk een en al teleurstelling. Als een droogstaande bron. Zo is haar leven. Maar ja, het leven gaat verder. In de Jacobsbron is nog water. Put er maar weer en maar weer op huis aan het dagelijks ritueel. Jezus zet haar stil met zijn vraag naar water. En hij spreekt vanmiddag ook tot u en jou en mij. Zou je nou ook eens willen beginnen met nadenken, meisje van 14, jongen van 15, jullie allemaal en u allemaal. Ja, u ook, want welke taak hebben ouders voor hun opgroeiende kinderen? Door wie worden ze opgevoed? Door u of door de vriendengroep? Thuis of in hun clubje wat ze om zich heen verzameld hebben? De ouders hebben iets beloofd bij de doopvond, weet u nog? Die lege kruik daar bij de Jacobsbron vertelt een verhaal. En die bevat een preek, zou je kunnen zeggen. Die lege kruik laat ook een beeld zien van u en jou en mijn leven zoals het van nature is. Allemaal leeg aan God. Leeg aan kennis. Leeg aan gerechtigheid. Leeg aan heiligheid, leeg aan ware vreugde, leeg aan liefde en hoop. En waar je het ook mee zou willen vullen, het raakt altijd weer op. Herkent u dat, gemeente? Kunt u er ook niet naar verlangen dat je hart vol wordt, echt vol? Dat is wat de Heer in het vooruitzicht stelt als hij zegt, als u wist wie dat is die tegen u zegt, geef mij te drinken, dan zou u van hem het hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Zou mijn kruik ook echt vol kunnen worden? Ja, maar dan alleen door dat water dat Christus schenkt. Hij schonk het aan haar, aan deze Samaritaanse vrouw. Hij schenkt het nog aan ieder die naar hem leert dorsten. Want hij is ook vandaag nog steeds de gave Gods. En die nu de gave Gods kende, zegt hij. En wie het is die tot u spreekt. Hij is nog steeds die gave Gods. Waar de Heer Jezus ook op gewezen heeft, dat is weer een punt van overeenkomst met dit gesprek en dat in het voorgaande hoofdstuk, heeft er ook op gewezen naar Nicodemus. Toen hij sprak over deze liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven. De gave Gods. Hij is meer dan vader Jacob. Dat vraagt die Samaritaanse vrouw een beetje argwanend. Van ja, hoe zit dat? Bent u nou soms meer dan onze vader Jacob? Die stond toch in hoog aanzien. En hij heeft zelf die put gegraven. En hij heeft hieruit gedronken. En zijn kinderen ook. En zijn kudden. U wou toch niet beweren dat u boven vader Jacob staat? Ja, hij is meer dan vader Jacob. Want hij is de gave van de God van Jacob. Zalig hij die in dit leven meer heeft dan zo'n lege waterkruik, maar die kan zeggen die Jacobs God ter hulp heeft. Die God die zich ontfermt over arme, lege, zondige mensen. En wat we moeten leren verstaan is dat God zich nooit over ons kan ontfermen, behalve als hij ons aanziet in Christus. Het is alleen om zijn verdienst en om zijn werk. In Christus, een God van volkomen zaligheid, nooit meer hongeren, nooit meer dorsten, verzadiging van vreugde voor zijn aangezicht. Hier is dat water des levens. Hij is zelf de bron die altijd vloeit en nooit opdroogt. Hier zijn dorstigen welkom, gemeente. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld wijn en melk. Hoe leer ik dat nu kennen, zegt iemand. Hoe wordt mijn kruik nu vol? Goeie vraag. Het is ook een noodzakelijke vraag, dat we die heel persoonlijk gaan stellen. Let u er dan op dat de Heer Jezus deze vrouw stap voor stap leidt en onderwijst. Hij roept de echte levensvragen in haar wakker. Ze was met haar lege kruik naar de put gekomen. Maar door dit gesprek en deze ontmoeting gaat ze vragen: Heere, geef mij dat water. Ze begreep het nog niet helemaal, maar toch stelde ze wel een goede vraag. En dat wil ik naar u en jou terugkoppelen. Hebt jij het al gevraagd? Heere, geef me alstublieft dit levende water dat mijn ziel verkwikt en mijn hart verheugt en mijn leven vernieuwt en mij volmaakt van u. En dan gaat de Heere haar ontdekken aan haar zonden. Hij brengt haar tot de erkenning en het belijden van haar zonden. Weet u wat ontdekking is? Van de zonden, neem je gedachten een kluwe wol, waar een draadje uitsteekt, zeg maar. En als je daaraan trekt, dan trek je die hele kluwe wol uit elkaar. En zo gebeurt het eigenlijk ook hier, door die vraag die de Heer Jezus stelt. Dat is als het ware een draadje waar hij aan trekt. En dan komt er van alles los. De Heer Jezus zegt eenvoudig: roep uw man en kom hier. Klinkt heel onschuldig. Maar ondertussen is dit de vraag waarmee hij haar hele leven als het ware opentrekt. En heel die kluwe van haar verzonderde bestaan komt open en bloot voor zijn ogen te liggen. En straks zal ze dat ook erkennen als ze in vers 29 in de stad gaat vertellen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Ze is daar dus ook helemaal mee eens geworden. Dat hij haar alles heeft verteld wat ze gedaan heeft. Dat was een ontdekking. Dat hij wist wie ze was. En dat ze dat voor hem niet hoefde te verbergen. En dat ze het ermee eens is geworden en niet gillend is weggelopen. Of het weer is blijven camoufleren of iets dergelijks. Nee, dat ze het ermee eens is geworden. Dat laat zien hoe de Heilige Geest in haar hart heeft gewerkt. Want ontdekking aan de zonden, dat brengt tot het belijden van de zonden. En het belijden van de zonden is de snelweg naar de vergeving van de zonden. En het belijden van de zonden, dat is niet heel zuinig toegeven dat ik af en toe wel eens een keer iets verkeerd heb gedaan. Maar dat we met David in Psalm 51 diep voor de Heere gaan buigen en moeten erkennen, ik heb nog nooit iets goeds gedaan. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Gemeente, alleen het belijden van de zonde brengt tot de bevrijding van de zonde en tot vergeving van de schuld. En nu weet ik niet waar het bij u of jou op vast zit, maar de Heere weet het wel. Hij wist het bij deze vrouw ook, precies. Bij die vrouw zit het vast op die man en op die mannen. Bij u of jou zit het misschien weer ergens anders vast. Je mediagebruik misschien, of je levensstijl, je uitgaansleven. Maar hoe dan ook. De Heere stelt een ontdekkende vraag. Kom er nou eens mee voor de dag. Roep uw man en kom hier. Let u er even op dat de Heer Jezus niet zegt, ja beste mevrouw uit Sichar, wat u daar gedaan hebt, dat is natuurlijk helemaal niet in orde met al die mannen. Hè? Dat is niet goed. Dat zegt de Heer Jezus niet. Maar hij wil dat zij het zelf zegt. Begrijpt u het verschil? Zij moet het gaan inzien. Zij moet tot die ontdekking komen. Zij moet het gaan belijden met schaamte. En stapje voor stapje komt ze zo tot het licht. Eerst noemt ze Jezus meneer. Dan is het een profeet. Vervolgens noemt ze hem de Messias. Daar gaat al hoop in haar hart. Maar ja, die Messias is natuurlijk van de Joden. Maar als die komt, dan zal hij ons alle dingen verkondigen. En dan maakt Jezus zich aan haar bekend. Dan blijkt die Joodse Messias er ook te zijn voor een Samaritaanse vrouw. Ja, het heil is uit de Joden, maar het heil is ook voor de Samaritanen. En daarom is Jeruzalem of de berg Gerizim niet meer een punt van discussie. De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid. Hij zoekt zulke aanbidders. Hier zien we hoe Jezus zelf iemand tot zo'n aanbidder maakt. Maar hij zoekt ook vandaag onder ons naar zulke aanbidders die de Vader aanbidden in geest en waarheid. Zijn ze er onder de jongeren, onder de ouderen, die geen weerstand meer kunnen bieden tegen deze zaligmaker? En voor wie de godsdienst niet meer uitsluitend bestaat uit dingen die je nu eenmaal vanuit je opvoeding hebt meegekregen, die je traditiegetrouw doet en voor je goede fatsoen en dergelijke, maar zonder veel nadenken. Maar dat er die persoonlijke relatie met de Heer Jezus zelf is gekomen. Zijn ze er ook onder ons die net als die vrouw alles verlaten? Die waterkruik, ja, jij moet misschien weer wat anders verlaten. Maar alles verlaten om hem te volgen. Zijn ze er die we horen vertellen. Nu heb ik toch iemand ontmoet die alles van me weet en die ondanks dat me toch nog lief heeft. Die mij verteld heeft alles wat ik gedaan heb en die dat alles wil vergeven. Is deze niet de Christus? Komt, maakt God met mij groot. Mijn kruik is leeg, maar mijn hart is vol. Vol van hem en van zijn ontferming. Hij heeft me de waarheid verteld over mijn leven. Hij heeft me de waarheid verteld over God en hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Hoe die twee die nooit meer tot elkaar zouden kunnen komen, een heilig God en een schuldig mens, toch met elkaar verzoend zijn door het bloed van het kruis. Daar verging hij van dorst, opdat ik nooit meer zou dorsten, maar verzadiging zou vinden. O, ze mocht drinken van het water des levens, drinken door het geloof. Die lege kruik is ze zomaar vergeten. Daar staat hij bij de Jacobsbron. Er was iets anders gekomen iemand anders gekomen die haar hart en leven volmaakt. Hebt u, heb jij ook al geproefd van dat levende water? Dan smaakt de zonde je niet goed meer. Je smaak voor de wereld wordt bedorven. Die ga je bitter vinden. Maar Jezus' liefde is zo zoet. Daar komt ze in de stad Sichar. Vrouw, wat is er aan de hand? Waar is je waterkruik? Vergeten. Maar dat geeft niet. Ik heb wat anders te vertellen. Er is er één die ik nooit meer zal vergeten. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zij heeft het namelijk ondervonden, gemeente. Al heb je je leven nog zo verknald, dan ben je nog bij Christus welkom. Zult u dat ook nooit vergeten? En jij? Al heb je nog zo gezondigd, dan is er bij hem vergeving. Al ben je nog zo leeg, bij hem is vervulling. Hoe is dat met u en met jou? Zijn er hier ook dorstigen naar het ware geluk? Naar de zaligheid, naar de liefde Gods in Jezus Christus. Hier is een fontein die niet ophoudt van vloeien. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een fontein worden van water springende tot in het eeuwige leven. Daarom nogmaals, zo alle gij dorstigen. Ook vanmiddag, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, al ben je straatarm, geestelijk gesproken. Komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. Dat kan, omdat iemand anders ervoor heeft betaald. Hij zelf betaalt met zijn dierbaar bloed. En daarom staat op de laatste bladzijde van de Bijbel, de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort, zeg ik kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen wijden. En zal hun een leidsman zijn. Tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Getrouwe Heere, zo mogen we aan het einde van deze eredienst uw aangezicht zoeken om u eerbiedig te danken. Voor het onderwijs van de schriften. En wij bidden, Heere, dat het ook ons bij mag blijven. Met ons mee mag gaan de nieuwe week in. Dat we onszelf in deze geschiedenis herkend hebben. Een lege waterkruik. En hoe wij het ook proberen op te vullen, het zal altijd weer teleurstellen. Alleen als wij vervuld worden van de liefde Gods in Jezus Christus door de Heilige Geest, dan zullen we nooit meer dorsten, maar verzadiging van vreugde vinden. O, geef ons dat in beginsel te smaken. Het is de voorsmaak van die zaligheid waar geen eind aan komt. We danken u, Heere, dat we zo in alle rust en vrijheid hier bijeen mochten komen. En nu gaan we weer naar huis. Morgen wacht de gewone werkweek weer. Gaan de kinderen weer naar school. Zullen we onze studie hervatten. Onze dagelijkse taken in het gezin en ook het werk in de gemeente. En wij bevelen ons bij u aan. Zegent u het werk van onze handen. Bewaart u ons ook voor zonden en gevaren. En geef dat we op het plekje waar u ons hebt gesteld ons mogen openbaren als mensen die dit heilgeheim hebben leren kennen. En die net als die Samaritaanse vrouw er ook niet van kunnen zwijgen. Maar dat we naar anderen toe iets goeds mogen vertellen over u en over uw heerlijke dienst. Heere, gaat u met ons. En bewaart u ons voor gevaren en ongelukken en zonden. Laat ons leven aan u gewijd zijn. Wilt u dan zelf maar zorgen voor de vrucht op de verkondiging van het woord. En ook in het midden van de gemeente blijven wonen en werken naar de trouw van uw verbond. U kunt het niet doen om iets van ons, maar schenkt u het nog in de vergeving van al onze zonden. En wilt u ons bidden en danken verhoren, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 33. En daarvan het 10e vers: zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Uw gaven zullen worden ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen onze slotzang, Psalm 33, het 10e vers. Gaat nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.